Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
Het 5e gebod luidt: gij zult niet doden. Zo staat het in het boek Exodus en Jezus heeft het nog eens bevestigd door te zeggen, Matthäus 5, versen 21-22, gij hebt gehoord dat tot onze voorouders gezegd is, gij zult niet doden. Wie doodt, zal strafbaar zijn voor het gerecht, maar ik zeg u, al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. Jezus wenst ons te laten begrijpen dat het menselijk leven heilig is. Vanaf zijn oorsprong is het getekend door Gods scheppende activiteit en een mens blijft een speciale relatie bewaren met zijn schepper, die zijn enige einddoel is. En God alleen is de meester van het leven, vanaf het begin tot het einde. Niemand mag, in welke situatie dan ook, voor zich het recht opeisen om rechtstreeks aan een onschuldig menselijk leven het leven te ontnemen. Wat we gaan zien in dit hoofdstuk over het 5e gebod is ten eerste dat wij eerbied moeten hebben voor het menselijk leven. Vervolgens dat we eerbied moeten hebben voor de waardigheid van de persoon. Ten derde, hoe wij moeten omgaan met bepaalde vraagstukken zoals het bewaren van de vrede. Laat ons beginnen met de eerbied voor het menselijke leven. Het verhaal van de moord van Kain op zijn broer Abel toont de schrift hoe vanaf het begin van de geschiedenis van het mensdom, als gevolg van de erfzonde, woede en begeerlijkheid in de mens aanwezig zijn. De mens is de vijand geworden van zijn naaste. En God vindt dat verschrikkelijk. God spreekt, zo vertelt het boek Genesis, tot Kain: wat hebt gij gedaan? Hoor het bloed van uw broer, roept uit de grond tot mij. Daarom zijt gij vervloekt, verbannen van de grond, die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen. Tot zover het citaat uit het boek Genesis. Het Oude Testament heeft altijd het bloed gezien als een heilig teken van het leven. En deze intuïtie blijft gelden door heel de geschiedenis van de mensen, door heel de Bijbel heen. Wanneer de Bijbel spreekt over wat het betekent in het 5e gebod, wat er verboden wordt, zegt hij: breng iemand die onschuldig is en in zijn recht staat, niet ter dood. Dus het gaat over het vrijwillig doden van een onschuldige. Dat is ernstig in strijd met de menselijke waardigheid. We hebben gezien in het begin van de gebod dat er een gulden regel bestaat. Die gulden regel zegt: doe niet aan iemand anders wat je niet wilt dat ze met u doen. Wel, het vrijwillig doden van iemand gaat in strijd met die regel, en dus is het logisch dat het 5e gebod dat verbiedt. Die wet, gij zult niet doden, is universeel geldig. Zij verplicht allen en iedereen, overal en altijd. Moest ook ergens ter wereld democratisch een wet gestemd worden waardoor het toegestaan zou worden om bepaalde soorten mensen te doden, dan zou dat een onaanvaardbare wet zijn, waaraan we natuurlijk niet gehouden zijn om te gehoorzamen. Je spreekt over dat gebod, gij zult niet doden, in de bergreden. En hij breidt het uit en zegt niet alleen maar mogen niet doden, maar hij verbiedt ook woede, haat, wraak. En Jezus vraagt eigenlijk nog meer. Hij vraagt aan zijn leerlingen de andere wang toe te keren en hun vijanden te beminnen. Dat is gedurfd. Maar achteraf bekeken kunnen zien dat dat een uiting is van een heel diepe wijsheid. Christus heeft zich trouwens niet verdedigd toen hij gearresteerd werd. En heeft zelfs gevraagd aan Petrus, die wel zijn zwaard had uitgetrokken, hij legde hem op het zwaard in te scheiden terug te steken. Ja, maar wat moeten we dan denken van wat men noemt de wettige zelfverdediging? En wel, er bestaat een geoorloofde zelfverdediging van personen, en zelfs van maatschappijen en geheel. En dat is niet een uitzondering op het vijfde gebod. Gij zult niet doden behalve in geval van zelfverdediging. Nee, nee. Het is altijd gij zult niet doden, maar je moet ook je eigen leven beschermen met het zevende gebod. Het probleem van de daad van zelfverdediging, dat is dat het een daad is met een dubbel gevolg. Het ene is het behoud van zijn eigen leven, dat is goed. Het andere is de dood van de aanvaller. En dat is niet altijd goed. Maar eigenlijk wil men het tweede niet. Men wil alleen maar zijn eigen leven behouden. En dat mag en dat moet zelfs. En dus, wij stellen vast dat we hier geconfronteerd zijn met één daad die twee gevolgen hebben. Het ene is bedoeld en gewild, het andere is niet bedoeld en niet gewild. Wel, de liefde voor zichzelf is en blijft een grondprincipe van de zedelijkheid. Daarom is het geoorloofd zijn eigen recht op leven te laten eerbiedigen. Wie zijn leven verdedigt, maakt zich dus niet schuldig aan moord, zelfs niet als hij ertoe verplicht wordt om zijn aanvaller een dodelijke slag toe te brengen. De heilige Thomas van Aquino, een van de grootste theologen die ooit hebben bestaan, hij leefde in de 13e eeuw, zei, ik citeer hem, indien men om zich te verdedigen meer geweld gebruikt dan nodig is, is dit niet toegestaan. Maar als men geweld op een gepaste wijze afweert, is het toegestaan. En het is niet vereist voor de zaligheid dat men deze daad van gepaste bescherming zou nalaten om te vermijden dat men de anderen zou doden, want men is meer verplicht te waken over zijn eigen leven dan over dat van een ander. Einde citaat. Dus Thomas van Aquino, die een heldere geest heeft en altijd zo eenvoudig de moeilijkste problemen kan oplossen, confronteert ons met deze realiteit. Ik heb meer de plicht mijn eigen leven te beschermen dan dat van een onrechtvaardige persoon die mij aanvalt. De conclusie van de catechisme van de katholieke kerk is dus gewettigde zelfverdediging kan niet alleen maar een recht, maar zelfs een zware plicht zijn. Zeker voor iemand die voor het leven van anderen verantwoordelijk is. Een vader voor zijn eigen gezin en zo meer. Een militair voor zijn land. De verdediging van het algemeen welzijn vereist dat een onrechtvaardige aanvaller de mogelijkheid wordt ontnomen schade aan te richten. Op grond hiervan hebben degenen die wettelijke verantwoordelijkheden dragen ook het recht gewapend op te treden tegen de aanvallers van de burgergemeenschap waarvoor zij verantwoordelijk zijn. We zijn heel blij wanneer de politie onze rechten verdedigt, wanneer bepaalde soldaten ervoor zorgen dat onze integriteit niet geschonden wordt. De staat moet dus zijn inspanning leveren om de verspreiding van bepaalde gedragingen te verhinderen, die strijdig zijn met de rechten van de mens en met de grondregels van het maatschappelijk samenleven. Dat beantwoordt aan de eis om het algemeen welzijn te beschermen. En de wettige overheid heeft het recht en de plicht straffen op te leggen die in verhouding staan tot de ernst van de misdaad. Zo'n straf heeft op de eerste plaats als doel een veroorzaakte verstoring van de orde ongedaan te maken. Wanneer de straf in kwestie door de schuldige vrijwillig wordt aanvaard, kan het zelfs die persoon heiligen, dan krijgt het een bepaalde waarde die van de boete. Een straf heeft niet alleen maar als doel de openbare orde te verdedigen, of de veiligheid van de mens, het heeft ook een therapeutisch doel. Ze moet er zoveel mogelijk toe bijdragen dat de schuldige zijn leven betert. Nu is er een probleem met de doodstraf. Wat moeten wij daarvan denken? Wel, de catechismus is daar heel voorzichtig in. Hij zegt, onder voorwaarde dat de identiteit en de verantwoordelijkheid van de schuldige met absolute zekerheid vaststaan, sluit de overgeleverde leer van de kerk niet uit dat men zijn toevlucht neemt tot de doodstraf, wanneer dit de enig mogelijke manier is om mensenleven effectief tegen een onrechtvaardige aanvaller te verdedigen. Maar ja, er zijn andere middelen ook. En de catechismus gaat verder, hij zegt, wanneer echter onbloedige middelen volstaan om de veiligheid van personen tegen de aanvaller te verdedigen en te beschermen, moeten de gezagsdragers deze middelen toepassen, omdat deze beter aangepast zijn aan de concrete voorwaarden van het algemeen welzijn en ook meer in overeenstemming zijn met de waardigheid van de menselijke persoon. En nu een interessant commentaar die wij te danken hebben aan Evangelium Vitae, een document van de heilige Johannes Paulus II. Vanwege de mogelijkheden die de staat tegenwoordig ter beschikking heeft om misdaden effectief te beteugelen, wel, de gevallen waarin het noodzakelijk is de schuldige te executeren, komen zelden voor of, zegt de paus, bestaan die zelfs praktisch niet meer. Dus doodstraf kan in andere omstandigheden ooit eens misschien gewettigd zijn geweest, maar in de huidige omstandigheden lijkt het dat het praktisch niet meer moet toegepast worden omwille van de middelen waarover een staat beschikt om het leven van de onschuldige te beschermen. Dus het zou fout zijn te zeggen, doodstraf mag nooit. Want dat heeft Jezus nooit gezegd, heeft de kerk niet gezegd. Maar dat men zich voor praktische redenen gaan ervan afzien in de huidige omstandigheden, dat is misschien wel de meest wijze oplossing. Laat ons nu kijken, nadat we in het algemeen gesproken hebben over het je zult niet doden, en het eerste moeilijke probleem hebben opgelost van de wettige zelfverdediging, gaan we kijken hoe we moeten staan tegenover de vrijwillige doodslag. Wel heel eenvoudig, het vijfde gebod veroordeelt de directe en vrijwillige doodslag als een zware zonde. En dus, een moordenaar, maar niet alleen maar hij, maar ook zij die vrijwillig meewerken aan een moord, begaan een zware zonde die om een wraak van de hemel roept. Deze uitdrukking die de catechismus gebruikt, is overgenomen van het vierde hoofdstuk van het boek Genesis, dat we al geciteerd hebben in het begin. Er zijn nog verergerende omstandigheden, kindermoord, broedermoord, vader- of moedermoord of moord op de huwelijkspartner zijn bijzonder zwaar, omdat hierdoor natuurlijke banden verbroken worden. Hetzelfde moeten we zeggen over wat we noemen eugenetische motieven. Dat betekent dat wij, om de ras te verbeteren, dat wij bepaalde mensen die minder begaafd zijn, het recht om te leven ontnemen, kan in geen enkel geval gerechtvaardigd worden. Zelfs niet als een openbare macht het zou bevelen. Daar moeten we heel goed opletten, en dat gaan we bekijken in het volgende nummer, wanneer we ons de vraag stellen, ik wil weten voor de geboorte van een kind, of het bepaalde gebreken zal hebben of niet, want we zijn heel snel eugenetisch bezig als we dat wel doen. Maar daarover gaan we verder spreken, en het gaat over het ongeboren leven. Dus, het vijfde gebod verbiedt om ook maar iets te doen met de bedoeling iemand indirect ter dood te brengen. Dus rechtstreeks of direct en vrijwillige doodslag is een zware zonde, maar ook indirect ter dood brengen wordt door de morele wet verboden. Dat betekent bijvoorbeeld dat we zonder ernstige reden niemand aan een doodsgevaar bloot mogen stellen. Of dat wij weigeren hulp te bieden aan een persoon in levensgevaar. Ik heb hem niet vermoord, ja, maar je hebt hem niet geholpen om van een bepaald gevaarlijke situatie te ontsnappen. Dat is wat men bedoelt met indirect iemand bloot te stellen aan een hoge gevaar.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.